Jezus, dank u wel. Ja, Heer, dank u wel, Heer, dat we mogen erkennen, beleiden dat we u nodig hebben, Heer. Wel, Heer God, dat in Christus Jezus het oude voorbij is, het nieuwe is gekomen. We mogen een nieuwe schepping zijn, Heer. Om uw heerlijkheid te weerspiegelen hier op aarde. Heer, uw karakter te weerspiegelen hier op aarde. Heer, dank u Jezus voor wie u bent, Heer. Heer, dat u op een bijzondere manier wil werken, ook vanmorgen weer. Mensen wil aanraken, Heer, door uw Heilige Geest. En ik geloof dat door uw woord, Heer, er kracht is tot levensverandering, tot levensvernieuwing. Het gaat niet alleen maar om een fijne dienst te hebben, gezellig bij elkaar. Het gaat erom, Heer Jezus, dat we met verlangen en passie ons uitstrekken naar u alleen, Heer Jezus. Heer, dank u dat we mogen stand houden, ook in een geestelijke strijd die voedt in Jezus' machtige naam. Zo zegen we ook het woord dat wereld gaat brengen. Amen. Amen. Jij mag even plaatsnemen. Ik wil alvast vragen aan Wereld om hier te komen. Ik wil hem toch even formeel, officieel introduceren. Er zijn altijd weer nieuwe mensen hier, ook in de gemeente. En zo'n twee keer per jaar spreekt Wereld van de Ridder in onze gemeente. We zijn een CLC-kerk, familiekerk. Maar er zijn zo'n 16 CLC-kerken en campuses. En Wereld van de Ridder is de senior passer eigenlijk van alle passers, CLC-passers die er zijn. En met elkaar trekken we ook op in Nederland en België. Er zijn ook zo'n twee familiekerken in Leuven en in Lummen. En het is geweldig om elkaar te mogen bemoedigen, aan te scherpen, met elkaar te bidden voor ons land, voor ons continent, voor de hele wereld natuurlijk. Maar het is fijn en bemoedigend om zo relationeel ook met andere kerken op te trekken en bezig te zijn en geïnspireerd te worden en bemoedigd te worden. En Wereld, van harte wel, zullen we hem nog even een applausje geven? Van welkom, voel je thuis.
Dankjewel.
Heel veel zegen.
Dankjewel. Ja. Goedemorgen, kerk. Leeuwarden en Heerenveen, jullie kijken mee. Dag Heerenveen. Zullen we even zwaaien naar Heerenveen, dat we van ze houden. En we bidden voor jullie, bidden met jullie mee. En ik zet een klok aan, want jullie hebben in Leeuwarden geen klok. Dat is heel gevaarlijk. Zo. Goed hoor, goed om hier weer te zijn. En ik heb weer een Fries woord geleerd, namelijk laptop. Dat is hetzelfde hoor ik. De rest verstond ik niet, maar laptop verstond ik. Dus weer een Fries woord erbij. Het is zo goed om hier weer te zijn. En ik ben echt altijd enthousiast dat ik hier mag zijn. En Nicolai en Angelique en jullie team. Om de mensen weer te zien. Vanmiddag zitten we in Heerenveen trouwens met een paar van het team. Helemaal goed. En niet zo lang geleden hadden we inderdaad een retraite. Een paar dagen met hemelvaart. Woensdagavond, donderdag, vrijdag. Met alle voorgangers van de CLC-kerken. En België heeft er 300, Antwerpen is er ook nog bij. En je weet misschien, mijn eigen dochter Lydia is aan het pionieren. Dat is de nieuwste in Dordrecht. Dat is een klein uurtje rijden van ons vandaan. Ze zitten nu nog op de middag, elke twee weken. Maar ook daar is de groep aan het groeien. Zo'n 70 mensen. Ik hoor hele mooie berichten uit Heerenveen. Zomaar 35 mensen aanwezig. Dat is heel gaaf. En dat is veelbelovend, veelbelovend. En het is mooi dat je vanuit hier, Leeuwarden. En dat is ook op het hart geschreven volgens mij van Nick en Angelique om campussen te starten zoals in Heerenveen en zo weer uit te breiden. We zeiden net nog tegen elkaar, het is een van de beste manieren om de wereld te bereiken, is om gezonde, levengevende kerken te beginnen. Dus dat is ons hart, dat is onze passie. We hadden die retraite dus een paar dagen en jullie voorganger Nicola heeft ons heel erg verrast en geïnspireerd, moet ik zeggen. Je had een verhaal over hoe jullie hier in Leeuwarden en waarschijnlijk dus ook in Heerenveen, dat zag ik net op het scherm, de community zo mooi bouwen met al die leuke dingen die jullie doen. En dat was heel inspirerend voor ons allemaal eigenlijk. Het meest inspirerend was nog wel dat je zei, het kwam uit de mensen zelf voort. We gaan spelletjesmiddag doen of we gaan naar de boerderij, een rondleiding zag ik net. Heel erg leuk. Ik denk dat het een hele mooie kracht is van deze kerk. En je hebt ons allemaal geïnspireerd om te vertellen hoe dat dan allemaal, hoe dat allemaal werkte. Dus dat was super gaaf. Hey, dankjewel dat ik hier weer mag zijn. En we zijn bezig hier in Leeuwarden en in Heerenveen met de serie natuurlijk Pray First. Dat gele boekje, als het goed is, heeft iedereen het gele boekje. En anders krijg je die waarschijnlijk wel. En, dus daar gaan we mee door vandaag. Pray First. En weet je, soms zeggen we, ja, we kunnen nou niks anders meer doen dan bidden. Maar eigenlijk willen we een levensstijl bouwen van eerst bidden. Eerst God zoeken als persoon, als echtpaar. Ik hoop dat je als echtpaar regelmatig even tijd neemt om samen te bidden met je kinderen, in je teams en alles wat we doen. Dat we God op de eerste plaats zetten en dat we niet in eigen kracht leven, maar dat we in de kracht van de Heilige Geest leven. Want de vijand probeert ons natuurlijk druk te houden en moeilijk enzovoort. En de Heilige Geest wil ons helpen, inspireren, vullen met zijn kracht, zijn wijsheid, zodat we de dingen kunnen doen om God te dienen in zijn kracht. Daar begint het met gebed. Zijn Heer, we willen eerst afhankelijk zijn van u. En ons afhankelijk opstellen van u. En dan gaan we aan het werk. Hè. Vroeger zeiden we al in het Latijn, ora et labora. Ken je nog? Ora et labora. Bid en werk. Je gaat eerst bidden en dan werken. Een paar punten daarover. Matthäus 6 begin ik. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Maak je niet bezorgd. Maar zoek eerst zijn koninkrijk. Zoek eerst. Pray first. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u bovendien geschonken worden. Maak je niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Lieve mensen, hier staan twee sleutels in die al heel belangrijk zijn voor vandaag. Ten eerste, zoek eerst zijn koninkrijk. En dan wordt er een duidelijke koppeling gelegd naar zorgen. Zie je dat het woordje zorgen en bezorgd een aantal keer wordt genoemd hier in een paar verzen. Wees niet bezorgd, maak je niet bezorgd. En maak je niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Dus een van de dingen wat in mijn beleven gelijk tegenover elkaar staat, is ga ik nou bidden of zorgen maken? Zie je hoe dat in een paar regeltjes wel 4, 5 keer wordt genoemd? Maak je geen zorgen, maar ga bidden. Maak je geen zorgen, maar zoek eerst het koninkrijk van God. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat is voor mij nog steeds een les. Dat is nog steeds een les. Want ik maak me eigenlijk wel zorgen. En het probleem is, als een broeder tegen mij zegt of een zuster, joh, maak je geen zorgen. Je moet je geen zorgen, maar je moet gewoon op de Heer vertrouwen. Weet je dat mij dat soms een beetje irriteert? Of ben ik nou de enige? Ben ik de enige uit Den Haag? Jullie houden van Den Haag, hè? Alles gaat goed in Den Haag, heb je wel gehoord, hè? Zal ik daar maar niet op ingaan verder? We bouwen een ander koninkrijk. Nou, in ieder geval, dus maak je geen... Maar de enige die het wel mag zeggen, is degene die alles van tevoren weet. Die weet hoe het afloopt. God weet hoe het afloopt. We beginnen in overwinning in Jezus. Dan gaan we door dit leven heen, dat is niet allemaal overwinning. Maar we eindigen wel weer bij hem in overwinning. Dus God mag het tegen mij zeggen. Erik, maak je geen zorgen, maak je geen zorgen. En ik, oh Heer, ik ben aan het leren. Amen. Hier een paar mensen aan het leren. Ga bidden en minder zorgen maken. 2 Kronieken 7, vers 14, die ken je wel. Als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, die zich verootmoedigt en zich bekeert van hun boze wegen, dan zal ik uit de hemel horen. Als ze gaan bidden en hun zonden vergeven, hun land herstellen. Herstel van ons land, lieve mensen, ligt in een biddende kerk. In een volk van God wat hem zoekt. En dan staat er zo'n mooie belofte. Thans zullen mijn ogen geopend zijn. En zullen mijn oren luisteren naar het gebed van deze plaats. En thans heb ik dit huis verkoren, Gods huis, verkoren en geheiligd. Opdat mijn naam daar zal zijn tot een eeuwigheid. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn alle dagen. Dus de Heer zegt, bid, lieve mensen, in mijn huis, bid. En dan kan ik herstel gaan brengen. Herstel aan dit land, herstel aan de kerk, herstel aan jouw familie en vrienden die God misschien nog niet kennen. Het begint allemaal met gebed. Pray first. Nou, mijn tweede gedachte is deze, werpen en bekendmaken. In het Engels werkt het ook heel goed, die twee woorden. Maar in het Nederlands ook, we gaan de Nederlandse teksten zo lezen. In het Engels staat het zo, throw of cast, dat is echt weggooien. Cast your worries upon him because he cares for you. En dan staat er, and bring your requests before him. Laten we dat even, dat zijn twee grote verschillen. Veel van de geestelijke strijd, als je praat over geestelijke oorlogvoering, geestelijke strijd, gebeurt in ons denken. Als je hoofd vol zorgen zit, dan worden je gebeden heel klein. Ben je het mee eens? Als ik eerlijk ben, als ik zorgen maak over dingen, ben ik steeds aan het bidden voor die dingetjes waar ik me zorgen over maak. En de Heer zegt, werp, lees maar met me mee, dat staat hier in 1 Petrus 5. Werp, dat is, en ik heb het gecheckt ook bij de Engelse sprekers, cast, throw, dat is echt, dat is wegwerpen, je zorgen op hem, want hij zorgt voor je. Wees nuchter, waakzaam, uw tegenpartij, daar heb je het, hè? Geestelijke strijd. De duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie die kan verslinden. Bied weerstand aan hem. En er staat in het Engels, resist him. Vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Dus hier kijken we naar, we werpen onze zonden op hem. En onze zorgen op hem, moet ik zeggen. We werpen onze zonden, onze zorgen op hem. Want we weten dat de tegenpartij is ook in het spel. Hij probeert je invloeden, te beïnvloeden. Hij probeert je te zoeken. Er staan sterke woorden, wie hij kan verslinden. Wedersta hem, bied weerstand. Dus er is iets in zorgen wat een opening kan zijn voor de vijand. Nou, bij mij is dat zeker. Als ik niet uitkijk, dan is mijn hoofd vol zorgen, allemaal dingen. En dan gaat de vijand nog meer zorgen. Ja, als dat fout gaat en als dat nou en als dat nou. En voordat je het weet, worden je gebeden heel klein. Ben je alleen maar aan het bidden voor jezelf en de situaties. En de Heer zegt, werp je zorgen op mij. Geef de vijand geen ruimte in je zorg. Bied weerstand. Vast in het geloof, in het vertrouwen in de Heer. Dit is pure geestelijke strijd in je denken, hè. En dat is het wat wij kunnen kiezen en willen leren om daarin te groeien. In Filippenzen 4, dan in de herziene staat, verblijd je in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd je. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat je verlangens en alles door bidden, smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Dus werp je, je zorgen op hem. En dan maak je je verzoeken, je gebeden bekend bij de Heer. Heel andere taal. Met dankzegging, met bidden, met smeken, met welwillendheid. Met je verblijden in de Heer. In die sfeer. En dat lijkt wel een beetje alsof je denken moet eerst leeg. Van alle zorgen. En alle dingen. En alle gedoe en zo. En als je dan een beetje dat allemaal bij de Heer hebt geworpen aan de voeten van het kruis. Het lijkt alsof de Heer zegt, now we can talk. Nu kunnen we praten over dingen die echt belangrijk zijn. Over grote dingen, over visie, over dromen. Over wat God wil doen. Door jou heen, door je kerk heen. En ik heb gemerkt, als ik toesta dat mijn denken wordt gevuld met zorgen, dan ben ik helemaal niet meer bezig met visie en met allemaal de dingen die voor God belangrijk zijn. Zo belangrijk. En dan staat de vrede van de Heer, die alle begrip te boven gaat, zal je harten en gedachten bewaken in Jezus Christus. Er gebeurt veel als je praat over geestelijke strijd in ons denken. Waar de vijand probeert ingang te vinden. En waar God zegt, nee, verblijd je in mij. Geef mij al je zorgen. En dat is een ongoing proces, een leerproces wat ik steeds aan het leren ben. Het is geestelijk. De echte strijd, als je praat over geestelijke oorlogvoering. En het grappige is, ik ben hier vandaag aan het spreken op verzoek in dit thema. En we zijn een week geleden 3 dagen in Bath geweest in Engeland. En dan hebben we eigenlijk een soort persoonlijke training gekregen, zo tussen alles door, van Betsy de Cherry, die sprak bij de vrouwen. Ze komt in april weer terug naar Den Haag. En vooral over geestelijke oorlogvoering en over hoe de vijand probeert, waar trauma's zijn geweest, waar dikke afwijzing of noem maar op, of nog veel erger dan dat, waar de vijand daardoor openingen kan vinden in ons denken en hoe je daarmee omgaat. Dus ik zat dat allemaal, we hebben heel veel onderwijs erin gehad de afgelopen dagen. En het mooie is dat je dan hier mag zijn om daar gelijk over te spreken. Het is geestelijk. Efeze 6, je kent hem misschien wel. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer, in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Ik ga hem niet helemaal nu, dat is een bijbelstudie op zich. Omdat je kan stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen geestelijke machten. van het kwaad in de hemelse gewesten, in de onzichtbare, voor ons onzichtbare wereld. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat je kan weerstand bieden op de dag van het kwaad, na alles gedaan te hebben, stand te kunnen houden. In het Engels staat dat zo mooi: finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the whole armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. De schema's, de trucs, de manier van werken van de vijand. En we willen niet te veel met de vijand bezig zijn. We willen ook niet, in de andere Engelse tekst staat, we are not ignorant of the enemy's devices. We zijn niet onbekend. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Staat in de Nederlandse Bijbel een beetje zwakkere vorm, vind ik. Maar we zijn niet, we doen niet net alsof het niet bestaat. De vijand wil dat je dat gelooft. Dat hij niet bestaat. Dat je niet, dat je eigenlijk helemaal geen rekening mee houdt. Dan kan hij zijn gang gaan in het duister, in het verborgene. En we are not ignorant. We zijn niet naïef. Dat is het goede woord. We zijn niet naïef. We houden ons niet te veel bezig met de vijand, maar we zijn ook niet naïef. We begrijpen hoe hij probeert op bepaalde manieren binnen te komen in ons denken, en dan in onze houding, en dan in onze keuzes, enzovoort. Wees niet naïef. Blijf hem weerstaan. Want we weten, er gebeurt van alles in die geestelijke wereld. Die hoeven wij niet allemaal te zien. Maar wij blijven bij de Heer Jezus. En Heer, in uw woord, in uw kracht, kan ik de vijand weerstaan. Laat me zien. Soms is het misschien goed om na te denken, wat zou de manier dat de vijand werkt in mijn leven kunnen zijn? Waar zoekt hij zwaktes in mij? Of in mijn karakter, of in mijn houding, of in mijn verleden, of in mijn denken, in mijn keuzes, in mijn prioriteiten. Als je wil wakker zijn. Niet constant bezig met allemaal tegen de vijand, maar je wil wel wakker zijn, niet naïef zijn. Ja, toch? Zodat ik het kan doorzien. Wat hij probeert. De Bijbel, we hebben net gelezen, spreekt over een leeuw die rondgaat als een brussel. Wie kan ik verslinden? Er is een plan van de vijand voor jou en mijn leven. Geen leuk nieuws, maar het is zo. We leven in een gevallen wereld. Er is een plan van de vijand voor jouw leven. Net zo goed als een mooi plan van God. En daarom wil ik weten, Heer, wat zijn de ingangen? Hoe kan ik weerstaan? Hoe kan ik weerstaan? 2 Korinthe 10, vers 4. De wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken, want we breken de valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen, in de andere Bijbel staat krijgsgevangen, om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Zie je dat heel veel dingen in je denken gebeurt? Daar, als de vijand je denken kan gaan beïnvloeden, dan ga je vanzelf daarna leven, keuzes maken, inrichten van je leven enzovoort. En hier staat het ook weer zo duidelijk, het is niet vleeselijk. Soms denk je wel eens, hè? Ben je, ik weet niet, als je optrekt met mensen, samenwerkt met mensen, wat een gedoe, dat hebben jullie hier natuurlijk niet. En dan moet ik me weer realiseren, nee, het is niet tegen vlees en bloed. Er probeert, stel je voor een team staat onder druk of er zijn verschillende ideeën of meningen. En dan is het zo belangrijk dat we als team in een huwelijk hetzelfde. Dat je blijft realiseren, wacht, we laten de vijand hier geen voordeel aan nemen. Oké? We zijn misschien oneens met elkaar, we zullen hier aan moeten werken en tijd voor nemen en goed communiceren, leren en zo. Er is een grens, namelijk dat we willen niet dat de vijand hier voordeel van gaat halen. Want het is uiteindelijk geen strijd tegen vlees en bloed. Maar we willen elke gedachte krijgsgevangen maken. De redeneringen, in het Grieks staat er logismos. En logismos kan je vertalen met ideeën, concepten, redeneringen, filosofieën. Dus allerlei gedachten en ideeën die niet van de Heer zijn, die willen we krijgsgevangen maken onder de gehoorzaamheid van Jezus. Nee, er is onder de gehoorzaamheid. Een voorbeeld, misschien heb je een verkeerde ervaring gehad met leiderschap. Een paar keer misschien. Dan is het een soort trauma geworden. En de vijand heeft je laten beloven, geloven. Ja, leiderschap is moeilijk, we weten niet. We zijn allemaal gelijk. Allemaal broers en zussen. Leiderschap, Jezus is mijn leider. Dat klinkt mooi, maar je proeft er zit iets in. Wat niet van de Heer is. Leiderschap is gegeven om ons als een goede herder te brengen naar de grazige weide en de beloftes van de Heer. En dus wat er dan gebeurt door je teleurstelling, wat misschien een trauma of een klein traumaatje is geworden, is er iets in je denken gekomen. En dat denken klopt niet. En dat maakt je weer gevangen, krijgsgevangen, onder de gehoorzaamheid van Jezus. Dan zeg je, Heer, ik heb een paar keer wat verkeerde dingen meegemaakt, maar ik wil weten hoe u het heeft bedoeld. Ik wil weten hoe u het heeft bedoeld. Anders, dan word ik tegengehouden door de gedachten die niet van de Heer zijn, die ik toelaat. En ik wil ze krijgsgevangen maken. Er gebeurt heel veel in ons denken. Ons denken is zo belangrijk, het vierde punt. Ons denken is zo belangrijk. Weet je, ik geloof in geestelijke strijd. Ik geloof ook in echt bidden en weet je wel, dat soort dingen. En ik geloof in als mensen echt worstelen met duisternis, dat je daarvoor moet bidden en dat God vrijzet. Hè? Maar daar gaan we nu niet zo. Dit is meer over de ingangen en over hoe belangrijk ons denken is. Hier heb je een voorbeeld in 2 Korinthe 2. Degene wie u iets vergeeft, die vergeef ik het ook. Want ook ik heb, net als ik iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus. Op dat, daar gaat het mij om. Ik vergeef, het komt eigenlijk meer. Hè? Ik heb vergeven. Op dat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. En dan staat hier, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hier staat het in het Engels. We are not ignorant, naïef of the enemy's devices. Dus een goed voorbeeld. Als ik niet leer vergeven, gaat de vijand voordeel behalen. Paulus zegt, we moeten vergeven, ik vergeef, jullie vergeven, ik vergeven. Ging over iemand daar, die had verkeerde dingen gedaan in de gemeente en ze hadden hem aangesproken. En op een gegeven moment, nou is het klaar. We hebben hem aangesproken, we vergeven hem. Zodat de vijand geen voordeel kan halen uit deze situatie. Als ik niet vergeven, niet leer wat het is om te vergeven, dan komt er bitterheid en boosheid, afstand, noem maar op, allemaal van dat soort dingen. En dan gaat de vijand voordeel halen. Dus Paulus waarschuwt ons, zorg ervoor dat je in je denken, in je keuzes, dat je de vijand geen ruimte geeft. Dit is zo belangrijk in optrekken met mensen. Het is belangrijk in je huwelijk, belangrijk in het bouwen van teams en kerken. Openbaringen 12. Openbaringen 12, en daar staat het zo. Ik hoorde een luide stem in de hemel die zei, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager, dat is de vijand, van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Als ik merk in mijn denken, ik zal het bij mezelf houden, dat er aanklacht. Ken je dat? Dat je een persoon waar je misschien mee werkt of zo, en dan beginnen, we zeggen dat wel, dingen te stapelen. Stapelen, argumenten tegen die persoon. Ja, nu ik er nog eens over nadenk, dit ook, en toen ook dat. En eigenlijk is die wel een beetje. En als ik eerlijk ben, als ik nog eens even terugkijk. Wat je aan het doen bent, is aanklacht. Stapelen. Wij hadden, ja, nog steeds in de kerk bij ons. We hadden een man die had een hoge positie bij Shell. En hij zit bij ons in de kerk. En op een gegeven moment hadden we een keer een lunch met hem. Er was een situatie wat niet zo makkelijk was. En toen zei hij, ik zei tegen hem, ik snap niet helemaal dat ik het niet aan zag komen. Het was ineens, was het daar. Een moeilijke situatie. En hij zei, Erik, dat is als, ken je dat nog? Zegeltjes sparen bij de Shell, kan je nog herinneren? Zoals jonge mensen hebben, zegeltjes, een boekje en zegeltjes sparen. En Albert Heijn had het vroeger ook in zegeltjes sparen. En lekker plakken zo, lekker een vies smaakje en dan zo. En hij zei, sommige mensen zijn aan zegeltjes sparen. Zijn gewoon aan het verzamelen. En als ze dan het boekje vol is, dan komen ze het inleveren. En jij had geen idee dat er verzameld en gespaard werd. Aanklacht. Goed begrijpen dat de vijand wordt genoemd hier. Degene die de broeders en zusters aanklaagde dag en nacht. Dus wij proberen, weet je, ook als je als team werkt, dat je zegt, Er zijn dingen die we moeten verbeteren. Oké, er zijn dingen die ik moet verbeteren, absoluut. Ik heb huiswerk, we hebben allemaal huiswerk. Ik zeker, ik begin met verantwoordelijkheid nemen. Maar als de toon is alleen maar aanklacht en het gevoel dat je doet niks goed... Nou, in een huwelijk werkt dat niet lang. In een team werkt het niet lang. Dus dan moeten we, wacht even, de toon begint nu... Weet je wel, de toon begint nu aanklacht te worden. En als we nou niet uitkijken, gaat de vijand daar olie op het vuur gooien, als het ware. Dus dat wil je niet. Niet aanklagen. Vergeven, hebben we net gelezen. En ze hebben hem, die vijand, overwonnen door twee dingen. Het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. En dan staat er nog bij, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. De kracht tegen de vijand, ook in een kerk, is getuigenissen. Getuigenissen. Als iemand zegt, ja, is God daar wel? En zo, dan zeg je, hey, we hebben weer 6 dopelingen volgende week. En misschien komen we wel bij, wie weet. Dat is een getuigenis. 6 getuigenissen van mensen die Jezus hebben leren kennen. Wat we net ook hoorden. Ik kon niet alles verstaan, maar het meeste. En ik ben niet zo goed in Fries. Mensen die worden aangeraakt, levens die worden veranderd. Ze hebben hem, de aanklager, de vijand, overwonnen door het woord... Van jouw getuigenis. Jouw getuigenis is zo belangrijk. Dat je uitspreekt, ook voor jezelf. In je eigen stille tijd. Dat je getuigen bent van wat God aan het doen is. Ik ben nog steeds aan het leren. Heer, vergeef me. Ik wil veel dankbaarder zijn. Alert op wat u aan het doen bent. Op wat u al wel doet. Op elke stap, elke persoon die Jezus leert kennen. Elke dopeling, iedereen die op de Alfa zit en die Jezus leert kennen. Enzovoort. Iedereen die zegt, dit is mijn thuis. Ik heb een thuis gevonden, dat is mooi. De getuigenissen zijn zo belangrijk tegen de vijand, tegen de duisternis. En natuurlijk, onze overwinning ligt in het bloed van de Heer Jezus. Dat wat hij heeft elke vijandschap overwonnen. Door voor ons aan het kruis te gaan, door zijn bloed. Weet je, hier staat Jacobus 4. De aanklager, een opening voor... Misschien weet je het, ik heb geen tijd om er allemaal... op in te gaan. De vijand, toen hij nog in de hemel was, toen zei hij... ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden. Weet je nog? Hij stond onder God als een van de engelen, maar hij zei... ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden. Dat is trots. Dat is trots. Hij zei tegen Adam en Eva... hij deed twee dingen. Hij twijfelde. Hij creëerde twijfel, moet ik zeggen, bij Adam en Eva. Over... Gods goedheid en over wat God echt gezegd had. Heeft God werkelijk gezegd, weet je wel, bij Adam en Eva... Heeft God werkelijk gezegd, je mag van geen enkele boom eten? Nee, zei Eva, we mogen alleen maar die ene boom niet eten. Want God zei, als we daarvan eten, zullen we sterven. En dan zegt de vijand... Dus eerst was, wat heeft God precies gezegd? Jij bent een kind van God, je bent geliefd. Je bent een zoon of een dochter van de Allerhoogste. Van de Vader in de hemel. Hij heeft gezegd dat jij een hoopvolle toekomst hebt. En dan zit je misschien in situaties en dan begint de vijand. Heeft hij dat echt gezegd? Over jou? Ja, dat ging toen over Israël. In de ballingschap trouwens, op het moment dat gezegd werd. En dan begint de twijfel te komen. Ja, maar ik heb nog heel veel fouten, ik heb nog zonde in mijn leven, ik heb zwaktes. Houdt God wel van mij? Misschien kan God me wel zegenen, maar dan moet ik eerst al die andere dingen. En dan gaat de vijand, heeft God echt gezegd dat hij van jou houdt zoals je bent? Zo, nu... En het tweede, de goedheid van God. Want de vijand zei tegen Adam en Eva, nee, je gaat niet dood. Ja, nee, dat zit een beetje anders. Dan word je net als God. Kennen de goed en kwaad. Die leugens, die misleidingen, die verleidingen, zien we nog levend overal om ons heen. Net als God worden, niet God dienen. Maar net als hem worden, naast, in plaats van onder. Dus als wij, daardoor komt trots binnen. Onafhankelijkheid, trots. Dus als je wilt beginnen bij de echte geestelijke oorlogvoering tegen de dingen die in de hemelse gewesten bezig zijn. Dan begint het met ons verootmoedigen onder de machtige hand van Jezus. Eer en respect zijn tegenovergestelde aan trots en onafhankelijkheid. Heer, we aanbidden u, we dienen u. We erkennen elkaar, we eren elkaar. We, we begrijpen de rollen die u geeft aan bepaalde mensen. We eren en respecteren dat. En daar begint... Je hoeft helemaal niet in de naam van... Dat mag hoor, als je daar... Ik doe het soms, als ik echt denk dat ik het moet doen. Maar ik begrijp heel goed mijn houding. En, nou ja, ik denk dat ik het steeds meer begrijp dat ik het goed zeg. Mijn houding, mijn denken zijn zo belangrijk. De vijand heeft niet zomaar ruimte als ik met Jezus leef... en als ik probeer mijn denken op hem af te stemmen en zijn principes. Dus hier staat... God keert zich tegen de hoogmoedigen, de trotsen. Jacobus 4. Maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp jou God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vluchten. Ja, het is een heel simpel rijtje. Jacobus staat bekend om allemaal van die uitspraken. Maar een heel simpel rijtje. Onderwerp jou God, u bent mijn Heer. Bied weerstand aan de duivel. Heer, laat me zien wat zijn zijn plannen, devices, zijn trucs bij mij. Wat probeert hij? Ik weersta dat. Ik doorzie het en ik weersta het in Jezus' naam, in uw kracht, in uw bloed, de kracht van uw bloed. En dan zal de vijand van je vluchten. Dat is wat de Bijbel belooft. Hebreeën 4, vers 12, want het woord van God is levend, krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt, hier komt hij weer, overleggingen en gedachten van het hart. In de Engelse Bijbel staat er ergens de attitudes of the heart. Dat is lastig, hè? Want wij als, ik weet niet hoe jij jezelf noemt, evangelisch of pinkster, of misschien wel volle evangelisch zou kunnen. Ik weet niet hoe je jezelf noemt. Maar wij willen natuurlijk gewoon de duivel bestraffen en de alle schuld geven aan hem. Maar als je eerlijk bent, begint geestelijke oorlogvoering en overwinning in hierzo. In ons denken. Het woord van God brengt scheiding in de overleggingen. In het Engels de houdingen van ons hart. Zeg, oh ja, Heer, dit is van u. En dit is niet van u. En als ik daarmee doorga, dan heeft de vijand voordeel in mijn leven. Dat geldt voor een persoon, nogmaals. Dat geldt voor een huwelijk, een gezin. Dat geldt voor een team. Dat geldt voor zelfs vrienden onder elkaar. De strategie. En weet je, de Heer Jezus werd aangevallen toen hij op zijn zwakst was. 40 dagen vasten in de woestijn. En hij wist wat hem te wachten stond. Hij moest gekruisigd worden. Een vreselijke dood sterven, marteling en dood. En toen hij daar honger had, 40 dagen binnen en vasten in de woestijn. En toen zei de vijand tegen hem, joh, al de heerlijkheden van de wereld zijn aan mij gegeven. In zekere zin was dat ook zo, door de zondeval. En ik geef het aan wie ik wil. Dus aanbid mij gewoon, even door je knietjes. En dan geef ik het aan jou terug. Jezus en de duivel kenden elkaar natuurlijk, van de tijd in de hemel. Het was op zijn zwakte moment, als je het zo wil zeggen, naar zijn vlees. Met al dat vasten. En dat Jezus zei, er staat geschreven. Er staat geschreven. Alleen God dienen, hem eren. Dus de vijand probeert soms te wachten op een zwak moment. Daarom zeggen we wel eens tegen elkaar, als je een beetje low zit, als je een beetje down bent, of misschien wel depressief, of een beetje, maak geen grote beslissingen als je niet lekker zit. Want kans is dat je geen goede beslissing neemt, maar gebaseerd op je emoties, op je gevoel, of hoe je je op dat moment voelt. Probeer uit te stellen belangrijke beslissingen tot je seizoen weer wat beter is. Niet in de zwakte van je moment, wat we allemaal af en toe hebben. En dat je dan gaat de vijand aanvallen. Een soort shortcut, weet je wel. Je hoeft niet op dat kruis, je hoeft niet al die... Aanbid mij en ik geef het je gewoon. En soms komt de vijand met verleidingen over... Joh, dat kan toch ook zo, het is toch niet zo moeilijk allemaal. Jouw toewijding aan de Heer, je keuzes. Dat de vijand zegt, nou ja, weet je, zo nauw ligt dat nou ook weer niet. Hè? De strategie van de vijand. Een voorbeeld, helemaal toen wij begonnen, een wonderbaarlijk voorbeeld wat ik over geestelijke strijd en hoe dingen werken. Wij namen een kerk over, 28 jaar geleden in september. Een kleine kerk van 45, 50 mensen. En dat is later gegroeid tot wat het nu allemaal is. Maar er was een man, en die was oudste in die tijd, voordat wij het overnamen. Dus hij was geen oudste meer toen wij het overnamen. Wij begonnen met Jan Soet Pasterkamp, heeft ons ingezegend. Hij zei, je krijgt een carte blanche, je moet het zelf gaan inrichten zoals jij denkt dat het beste is, met de mensen waar je een klik mee hebt, enzovoort. En deze oudste was al jarenlang oudste en zei, al die keuzes die jullie maken. Ik was 30, jong mannetje. Al die keuzes die jullie maken, ik vind dat allemaal wel moeilijk hoor. En toen kreeg hij van Jan Soet Pasterkamp waarom ga je niet 3 maanden in een andere kerk even schuilen? Gewoon 3 maanden even tot rust komen. Je hebt jarenlang gediend. Erik en Mathilde zijn anders dan je voorganger. Het is een nieuwe tijd, het is een nieuwe generatie enzovoort. Hou even gewoon een paar maanden. En die man zei, ik vond dat moeilijk. Heb ik wel gedaan, omdat ik Jan Soet Pasterkamp hoog had staan. Als een nationaal leider, voor degene die hem niet kende. En hij zei, weet je wat er gebeurt? Ineens, op een moment, al mijn gedachten waren veranderd. Hij zei, het was echt, heb ik nooit vergeten. Dit verhaal is 28 jaar oud. Alsof er een cassettebandje uit mijn hoofd werd gehaald en een nieuw cassettebandje erin. Hij zei, ik ben weer terug. Ik hou van jullie, ik hou van de kerk. Zeg maar wat ik kan doen. Kan ik ergens helpen? En tot de dag van vandaag. Hij is nog jarenlang toen weer diaken geweest. Vele jaren lang. Hij is nu echt wel wat op leeftijd. Hij heeft geholpen, gediend, alles. En ik dacht, dat cassettebandje. Hoe zit dat? Een of ander iets. Jij mag invullen. Ik weet het ook niet precies. Maar zo legde hij het uit. Een denken, een cassettebandje wat constant doorging in mijn hoofd. Over ze doen dit niet goed, ze doen dat niet goed. En dan, hoe kunnen ze dat nou doen? En het ging maar door. En hij leidde er zelf het meeste onder. Moe en gefrustreerd en noem maar op. En hij zei op een gegeven moment ineens tjoep, eruit. En het was weg. Het was gewoon weg. Die stem was weg. De aanklacht was weg. De zwaarte was weg. De moeites waren weg. Ik hield van jullie. Ik vond jullie eigenlijk wel leuk. En ik dacht, nou, ik ga gewoon helpen waar ik kan. Ze doen hun best en ik ga ze mee helpen. Geweldig, hè? Want ze hebben altijd dat denken gezet. Heer, hoe werken die dingen in ons denken? Wat is de laatste keer? Dat sluit ik af. Ik had ook nog pijlen en andere dingen, maar een andere keer weer. Wat is de laatste keer dat je aan de Heer hebt gevraagd? Heer, wat is de strategie van de vijand om me stil te zetten, om me te vernietigen? Dat hebben we gelezen, die leeuw. Om me stil te laten zijn, afgewezen te voelen, gedisconnect, moeites. In het Engels, fed up with church, moe, zat van de kerken, allemaal een beetje gezien. Zat van christenen. Ik hou van Jezus hoor, maar de christenen zijn hypocriet. Dat is een cassettebandje wat niet klopt. Dat is niet van de Heilige Geest. Als je er niet bewust van bent, dan mopper je over heel veel dingen. Eigenlijk, je begrijpt wat ik bedoel, de stem. Je overleeft. De vijand probeert alles kapot te maken waar je God zo van houdt. God houdt van jou. God houdt van je huwelijk. God houdt van die mooie nieuwe kerk in Heerenveen. God houdt van degene waar je naast zit. God houdt van je leiders. God houdt van Leeuwarden. En deze regio, Friesland. God houdt van jouw huwelijk. Hij houdt van jouw kinderen. En de vijand probeert alles wat God van houdt, wat voor hem zo belangrijk is, kapot te maken. Als je daar wakker voor bent, zeg, wacht even, ik wil weten. Niet meer dan nodig. Ik hoef niet te weten welke geest tegen welke waar boven. Dat is allemaal ingewikkeld. Dat laat ik aan de engelen over. Weet je nog, één keer, geloof ik, was het in het boek Daniel. De Heer bestraffe je, Satan. Dus ik hou me niet zo bezig met al die hiërarchie, hoe dat allemaal, dat vind ik allemaal niet zo. Maar ik weet gewoon, als de Heer mijn vijand bestraft, dat is genoeg. Dan ben ik vrij. Maar de geest des Heren, daar is vrijheid. Wie door de Zoon des Mensen is vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Onze taak, onze denken richten op Hem, van Hem houden, Hem eren, danken, dienen, elkaar eren, elkaar dienen, in de sfeer van de Heilige Geest. weerstand bieden aan de vijand. Weten, onderkennen, dit soort stemmen zijn niet... Dit is niet wat de Heilige Geest zou zeggen. Dit weerstaan we. En dan kan God zijn kerk bouwen. Dan kan hij jouw leven bouwen. Jouw huwelijk, jouw kinderen, jouw... Alles wat je wil, waar je hem voor gelooft. En dan begin je te onderscheiden. Zorgen maken is menselijk, hè. Maar er is een mate bij mij... Het is bij mij een van de dingen waar ik echt op moet letten. Een mate, dat is niet meer normaal. Dat is niet meer goed. Mijn gebeden worden veel te klein. Mijn zorgen worden veel te groot. Oh, vijand, wacht even. Je probeert hier voordeel te halen. En ik weersta dit in Jezus' naam. Ik wil wandelen in de overwinning die hij voor mij heeft behaald aan het kruis. Met een hoge prijs heeft betaald. Amen. Is dat oké? Is dat een beetje wat je verwacht had? Gebed en geestelijke strijd? We hebben daar een belangrijke rol in. En het goede is dat we aan de overwinnende kant staan. We zijn niet overgeleverd aan allerlei duisternis. Nee, we zijn in de handen van de Heer Jezus. Hij is onze overwinnaar. Zullen we bidden? Vader, dank u wel, Heer. Voor uw zegen, voor uw goedheid. Dank u dat u tot ons wil spreken en ons wil helpen. En we bidden u, Heer, open onze ogen. Vooral voor de Heilige Geest. Vooral voor uw goedheid. Vooral van uw goedheid, uw liefde, uw wegen, uw woord. Zodat we heel snel proeven, oh, maar dit is niet van de Heer. En dat we kunnen weerstaan. Ik bid u voor iedereen hier, iedereen die meekijkt op de livestream en iedereen in Heerenveen. Breng ons in uw overwinning, Heer. Geef ons onderscheiding waar nodig. En vooral heel veel liefde en passie en vreugde van de Heilige Geest in Jezus' naam. Amen. Ik ga zo een uitnodiging doen. Eén ding waar ik aan moest denken. Als je heel vaak een bank-employé, het wordt steeds minder cash. Maar vroeger had je natuurlijk cash geld. En een bank-employé die veel met geld werkt, met cash, die voelt gewoon als het vals is. Voelt het gewoon. Klopt niet. Zo wil de Heer dat we leven met de Heilige Geest. Je voelt dat het echt is. Van God is. En dan komt er een leugen van de vijand. Nee, dit is het niet. Weet je, we gaan zo, zoals je ziet, de Heer aanbidden. Ik wil nog één uitnodiging doen. Voor hier, voor op de camera. Als je wil kiezen voor Jezus. Of als je terug wil komen bij Hem. Misschien zeg je wel, ik heb veel te veel mijn denken laten vullen met allemaal... Ik wil vol van de Heilige Geest zijn en niet van al die andere zorgen en al die andere dingen. We gaan zo een gebed bidden. Gewoon om ons leven aan Hem toe te vertrouwen. Ik wil je gewoon vragen als dat oké is, dat iedereen mijn hart op nabidt, hier en in Heerenveen. Een gebed om te kiezen voor de Heer, terug te komen bij de Heer. Is dat oké? Zullen we onze ogen even sluiten? Weet je, als jij dat bent, als een teken voor jezelf, als een teken naar God toe, zo belangrijk deze dag. Heb ik gekozen. Deze dag, dit gebed is voor mij. Deze dag ben ik teruggekomen bij de Heer. Terwijl iedereen zijn ogen dicht heeft. Gewoon als een teken voor jezelf. Een teken naar God toe. Doe even je hand omhoog en zeg, Heer, hier ben ik. Dankjewel, een aantal mensen. Wauw, best een aantal. Je bent niet de enige. Als jij erbij wil zijn. Ik leg mijn leven in Gods hand. Ik kom terug bij Hem. Nieuwe start vandaag. Ook in Heerenveen als er mensen zijn. Terwijl iedereen zijn ogen dicht heeft, doe gewoon even je hand omhoog. Dit gebed is voor mij. Daar nog iemand, dankjewel. Er zijn verschillende mensen. God heeft je hand gezien. Wil je mijn hart op nabidden, iedereen? Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde voor mij. Wilt u mij vullen met uw Heilige Geest. Met uw kracht. Met uw vreugde. Vergeef me. Voor alle verkeerde dingen. Ik geloof dat u bent gestorven voor mij. En ik geloof dat u bent opgestaan voor mij. Heer Jezus, wees vanaf vandaag mijn leidsman en mijn redder en mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we gaan staan, denk ik, en de Heer heerlijk aanbidden.